Van harte welkom, ook de luisteraars bij de kerktelefoon. Vanavond, Barnabas. Ik zei vanavond tegen mijn vrouw, ik heb niet zoveel moeite gehad als met Benjamin. Maar het is wel weer een onderwerp waarbij ik u vraag om uw Bijbel te zacht bij te nemen. En ik zal u nadrukkelijk de schriftplaatsen noemen. En we hopen dat we daar in deze laatste Bijbelavond ook voor onszelf veel mogen ontvangen. Uit de handen van onze goede God, ook voor ons persoonlijk geestelijk leven. Wij willen de avond beginnen met zingen van Psalm 96. Het vijfde vers geeft eer aan het eeuwig opperwezen. Zijn naam wordt nooit genoeg geprezen. En vers 9. Het juichen al voor het aangezicht des Heren. Hij komt die de aarde zal regeren. Vers 5 en vers 9 van Psalm 96. Bidden wij om de opening der schrift en de bediening met Gods geest. Heere, mag dat door de werking van uw geest ons beginsel zijn deze avond, om te juichen voor uw aangezicht en om alom te getuigen dat u komt. De tekenen zijn er, en we verwachten u, Heere, op de wolken van de hemel, om vol van majesteit gericht te houden. En in deze wereld waar zoveel ongerechtigheid en waar zoveel intrige en misdaad is, om die te zuiveren en voor uw aangezicht te stellen, uw kerk, als een reine bruid, die voor haar bruidegom versierd is. Heren, we hebben ook gezongen dat het mensdom uw waarheid zal eren. Geeft u dat dat gezien mag worden. De berichten, zelfs in de krant die wij lezen, die zijn dat er een vrees is dat over enkele tientallen jaren de valse godsdienst, de belijders daarvan, die van de belijders van uw naam zullen overtreffen. Heere, zo gij het wilt, en zo de wereld dan nog bestaat, maar ook dan zult u koning zijn, en ook dan zal het u niet uit de hand lopen. Doe uit genade, Heere, uw koninkrijk komen, waarin gerechtigheid woont, en we weten dat we dan, als u nog niet kennen, tegen onszelf inbidden. Geef ons te verstaan dat we geen recht hebben om onbekeerd te zijn. Met zo'n God, met zo'n drie enige God, een Vader die van eeuwigheid zijn gemeente heeft verkoren en aan Christus heeft gegeven. Een Zoon die zichzelf heeft weggeliefd aan het kruis van Golgotha. En de Geest die het uit u beiden neemt en die het uitdeelt juist daar waar uw woord geopend wordt en waar een gemeente zichtbaar hier in deze zaal of voor ons onzichtbaar, maar voor u niet thuis bij de kerktelefoon vergaderd is, in die gesteldheid spreek, Heere, want uw dienstknecht, uw dienstmaagd hoort. Open dan onze oren en schenk alles wat nodig is tot in de gevangenissen toe, om te horen wat de Geest tot de gemeente zegt. Heere, weer Satan uit ons midden, en hij zal toch opgekomen zijn, maar leg gij hem aan banden, en geef dat we, ondanks zijn influisteringen, dan is iets gevaarlijkst, zullen merken op datgene wat u ons te zeggen hebt, en dat is veel, Heere. Dat is vol van genade, van waarheid en van liefde tot het verlorene. In Christus bidden we het u al uit genade. Amen. Barnabas. En het is eigenlijk een man die in de Heilige Schrift bijna geheel schuil gaat achter de grote hoge priester, achter de grote priester, de grote heidenapostel, moet ik zeggen, en van God geroepen, de apostel Paulus. Ik zeg bijna geheel uitgaat, verschuilt achter hem, maar niet helemaal. Barnabas, hij is op vele plaatsen, ook in, vooral in het boek der Handelingen, komen wij zijn naam wezen tegen. En we willen eigenlijk, willen we de Bijbel eerst openen in Handelingen 4, de versen 32 tot en met 37. Handelingen 4, vanaf vers 32 tot 37. En u zult het wel merken, in Handelingen 36, daar komen we zijn naam tegen, daar wil ik eerst iets van zeggen. Maar we lezen Handelingen 4 vanaf vers 32. En de menigte van degenen die geloofden, was één hart en één ziel. En niemand zeide dat iets van hetgeen hij had, zijn eigen waren. Maar alle dingen waren hun gemeen. En de apostelen gaven met grote kracht getuigenis van de opstanding van de Heer Jezus, en er was grote genade over hen allen. Want er was ook niemand onder hen die gebrek had. Want zoveel als er bezitters waren van landen of huizen, die verkochten zij en brachten de prijs der verkochte goederen en legden die aan de voeten der apostelen. En aan een iegelijk werd uitgedeeld, nadat elk van noden had. Even tot zover, straks die andere verse. Het is na het grote wonder wat er geschied is in Handelingen 3. Daar is een kreupele die aan de schone poort lag op het woord van Petrus en Johannes die ze naar de uren des gebeds naar de tempel gingen. Ik vind dat eigenlijk altijd heel wonderlijk, hè. Ze gingen niet afscheiden. Ze gingen niet voor zichzelf beginnen. Maar ze gingen naar de tempel. Diezelfde tempel waar Jezus veroordeeld was, waar de fariseeën, de schriftgeleerden, de ouderlingen van het volk en de sadduceeën het nog voor te zeggen hadden. Ze bleven daar, totdat de geest ze eigenlijk daar wegriep. En dat ze eruit gedreven werden. Het brengt mij nog wel eens tot bezinning, moet u zeggen, van 1 mei 2004. Ik zei niet dat ik het anders zou doen. Nee, maar ik zeg wel dat ik het wellicht toen te gemakkelijk heb gedaan. Te gemakkelijk die scheiding eigenlijk heb aanvaard. Ik heb dat later ook aan de Here moeten beleiden. Hier eigenlijk is dit gedeelte wat we hebben, dat is de directe oorzaak daarvan, dat was die genezing van die kreupelen. En door die genezing van die kreupelen kwamen natuurlijk heel veel mensen en daardoor was voor de gelegenheid voor de apostelen, die was er om in het midden van de tempel van die ene naam, Jezus Christus, en van zijn opstanding en van zijn geest te getuigen. En dat gebeurde eigenlijk in het hol van de leeuw. In de tempel, waar de fariseeën en de schriftgeleerden op wier intuïtie en in wier opdracht Jezus geduld was, waar zij het voor te zeggen hadden. En dan komen ze daar en dan worden Petrus en Johannes worden gevangen gezet. En ja, dan geven ze op een hele bijzondere wijze in Handelingen 4... Bij de Joden geven ze getuigenis van de hoop die in hen is door de kracht van de Heilige Geest. Ja, je bent over die tijd wel eens jaloers, hè, u niet? En dan denk ik, die geest die werkte met zoveel kracht en die werd zo uitgestort, hè. Ja, ik ben er, ja, je verlangt er wel eens naar, hè. Je mag niet zeggen dat de geest nu niet werkt. Ik heb het wel eens vergeleken met de Rijn. Ik ben eens een keer met een schoolreis in Schaffhausen geweest. Dat was nog, ik heb in 1950 al, nee, ik zeg verkeerd. In 50 heb ik examen gedaan. Maar toen heb ik een keer in 50 met een Schaffhausen geweest. En daar stond je bij die, waar de Rijn zich neerstort in een geweldige waterval, waar de Rijn, het water zich neerstort, waar de Rijn begint. Nou, daar kan je elkaar niet verstaan. Oorverdovend lawaai. En dan, een chauffeur, die stopte een kilometer of 20 verderop in de Rijn. En daar bruiste dat water nog wel, dan ging het hard. Maar lang niet meer zo oorverdovend als daar. Nou, en bij ons stroomt de Rijn, die stroomt ook nog. Dat is eigenlijk de uitstorting van de Heilige Geest. In het begin kon hij met zoveel kracht, dat hij nam alles in zijn vaart als het ware mee. Maar God er zij dank, sta nu stil. Maar dat gaat in onze tijd ook nog door. He, alleen, je bent wel eens jaloers op die uitstorting in die tijd die er toen was, vol van de Heilige Geest, hè. Dat waren ze. En ik denk dat waren de discipelen, dat waren de apostelen. Dat was de hele menigte. Als je dat zo leest, dan zou je eigenlijk zo'n preek eens moeten houden voor een stel communisten. Dat was de ware commune. Daar staan ze in Moskou en in Peking voor. Ah, ik heb wel begrepen dat ze zijn door het kapitalisme, zijn ze knock-out geslagen, in feite. Je hebt er ook grote beurzen. En ze dienen ook de mammon. Helemaal, wat dat betreft. Maar in feite natuurlijk staan ze dat communisme nog voor. Een mens kan dat nooit bewerken. De geest kon het wel bewerken. Daar was, en in die sfeer moet je eigenlijk ook Barnabas zien, hè. Daar was echt de ware commune. Niemand zei dat er iets van zijn eigen was. En er was ook niemand die gebrek had. En zo waren vele bezitters van landen en huizen die verkochten en ze legden die neer aan de voeten der apostelen. En ieder werd uitgedeeld nadat elk van noden was. Er wordt nog wel eens een keertje gezegd. Later dan moet er een collecte gehouden worden voor de behoeftigen in Jeruzalem. Was dat eigenlijk wel goed wat ze daar deden? Ik denk dat ze het niet zelf deden. Ik denk dat juist door die uitstorting van de Heilige Geest in enkele dagen tijd groeide die 3000, die gemeente aan, staat er in de Bijbel, tot een gemeente van 5000 werden er toegedaan. En in ene keer, het ging eigenlijk net als met Luther, hè, met de reformatie, kon niet meteen gehouden worden. Het was er. En ene keer, het werk van de Heilige Geest stond er, de kerk was er. En op die plaats, waar je het allerminst zou verwachten, waar Jezus veroordeeld, waar Jezus gekruist, maar ook waar Jezus opgestaan was. En van waar hij ten hemel is gegaan. Daar, in die sfeer, moet je eigenlijk kijken, daar komen we Barnabas tegen. En wel een heel bijzonder, zo heette hij niet van oorsprong. Het was zijn tweede naam, vers 36, Joses. Van de apostelen toegenaamd Barnabas. Het welke zo verzet zijnde een zoon der vertroosting, een leviet, van geboorte uit Cyprus. Nou, daar wordt eigenlijk zijn hele doopzeel gelicht. Hij was een Jood, hij stamde uit de stam van Levi. Hij was dus eigenlijk een, elke leviet was eigenlijk apart gezet, hè? Die was in de dienst van de tempel, was die verbonden. Die diende daar en hij was een leviet, hij was een eentje van de diaspora, van de verstrooiing in Cyprus, op het eiland Cyprus terechtgekomen. En nu dus hoe die dan helemaal in Jeruzalem komt, dat weten we niet. Joses, dan de Griekse naam voor Jozef, wat dat betreft, Joses. En hij wordt door de apostelen, dat is niet voor niks, wordt hij genoemd Bar. Aramees, Barnabas, niet te verwarren met Barabbas. Barabbas betekent zoon van de vader. En Barnabas betekent zoon der vertroosting. En die naam heeft hij van de apostelen gekregen. Er staat niet, en dat geloof ik ook niet, dat hij die naam gekregen heeft, omdat hij die akker verkocht en neerlegt aan de voeten der apostelen voor de armen van Jeruzalem. Maar er staat dat hij die naam al gekregen heeft, zoon de vertroosting, daarvoor dat hij die akker. Hij werd al toegenaamd de zoon der vertroosting. Dus het was al eigenlijk een man die in de gemeente van Jeruzalem een bijzondere plaats innam. Ik heb mijn zin er straks, mijn betoog niet helemaal afgemaakt. Ik zei dat er nog wel eens verweten werd dat ze potverteren hadden gehouden. Omdat later die gemeente van Jeruzalem de moeilijke lekte voor gehouden worden. Maar dat was geen zins het geval. Het was de leiding van de Heilige Geest. Het was door de kracht van de Heilige Geest. En dat is ook eigenlijk nooit meer, net als ik zei hè, bij Schaffhausen, dat die, zo krachtig dat die geest, dat water er naar beneden komt met groot geweld, dat ook zo kwam. En het was er ineens. De kerk des Heren, die was ontstaan door de werking van de Heilige Geest. Joses. Barnabas, zo zullen we hem verder noemen. En hij heeft zijn plaats gevonden in Jeruzalem. Of hij die akker had in Cyprus. Cyprus. Of dat hij daar zijn goederen al te gelden had gemaakt en een akker bij Jeruzalem, dat wordt niet vermeld. Dat doet er ook niet toe, dat geeft ook niet toe. Maar hij is de eerste eigenlijk waarvan we lezen. En dat hij die akker heeft en dat hij die hele opbrengst van die akker, dat hij die neerlegt aan de voeten van de apostelen. Barnabas, een zoon der vertroosting. We kennen hem nu, als het ware. Je kan dus jou van hem kunnen zeggen dat het een man was, vol van de Heilige Geest. Ananias en Sapphira slaan over. Je ziet eigenlijk hier de verschrikkingen van de vorst der duisternis. Luther heeft de duivel genoemd de aap van God. Hij gaat het nadoen. Ananias en Sapphira. Maar u weet het, ze onttrekken een deel en ze worden ook onderkend door de werking van de Heilige Geest die het aan Peter ze bekend maakt. Zo houdt als het ware de Heilige Geest zelf de kerk zuiver. En wat onzuiver is, wat door de werking van de Satan, he, die probeert dat verkeerde zaad in die kerk te benieten, daarnaast, maar juist een kapel erin te bouwen, dat wordt onderkend door de Satan. En alleen mensen als Barnabas, die met de apostelen, die bleven over. Dat de Satan het niet opgeeft, dat zullen we straks verder horen. Wij gaan een stukje verder lezen. De volgende keer dat we van Barnabas lezen, van zijn naam, dat is in Handelingen 9, vers 26 en vers 27, daar wordt zijn naam weer genoemd. En dat is eigenlijk als Paulus uit Damascus, hij is op de weg naar Damascus, is in Handelingen 9, is hij dus door de Heere stilgezet, van zijn paard geworpen. Hij heeft 3 dagen, 3 nachten door een rechte straat doorgebracht. Ananias is daar geweest. En dan worden die Joden in Antiochië zo verschrikkelijk, met Damascus zo verschrikkelijk boos op hem, dat ze hem om willen brengen. Dan moet Paulus hals over de kop uit Damascus vluchten. En dan komt hij in Jeruzalem terecht. Daarheen, maar dan komt hij in Jeruzalem. En dan wordt hij niet geaccepteerd. Ja, hij wordt daar niet geaccepteerd. En dan is het eigenlijk Barnabas, die hem in vers 26, Saulus nu te Jeruzalem gekomen zijnde, poogde zich bij de discipelen te voegen, maar ze vreesden hem allen niet gelovende dat hij een discipel was. Dat kan je je goed voorstellen. Hij is blazende dreigingen en moord, zo is hij door Jeruzalem heen gegaan en velen zijn er voor hem gevlucht en dan komt die man terug. En dan is die blijkbaar ineens, is die geen Saulus meer, maar is die Paulus geworden. En nou zou die dan dus zich bij de gemeente willen voegen. Dus je kan je voorstellen dat die gemeente zegt, maar dat is een list van de vorst der duisternis. Dat is een wolf in schaapskleder. Hij probeert de namen van de mensen dus te weten te komen, om ze verder uit te moorden, om die gemeente van Christus te niet te doen, hè. Zo staan ze tegenover hem. En dan lezen we in vers 27, maar Barnabas. Mooi. Als je het heel letterlijk vertaalt vanuit het Grieks, dan staat er Barnabas de Barnabas echter. Hij is een uitzondering van de discipelen. Ten aanzien van de apostel Paulus is zij een uitzondering. En waarom komt dat? Ik denk dat Barnabas, door de geest van God, aan de geest van Paulus, van ganser harte, verbonden was. Hij is, kun je heel duidelijk zien, Barnabas hem tot zich genomen en leidde hem tot apostelen, en hij verhaalde hun de apostelen hoe hij op de weg naar Damascus dus de Heere gezien had, en dat hij de Heere tot hem gesproken had, de Heer Jezus, en hoe hij te Damascus vrijmoedig gesproken had in de naam van Jezus, en hij was met hem, met hen ingaande en uitgaande te Jeruzalem. Dus het is, je kan heel nadrukkelijk zeggen, en het is hier overduidelijk uit, dat is, Barnabas het middel is, waardoor Paulus in de discipelenkring te Jeruzalem aanvaard werd, en daar ook als een van de discipelen, ja, zelf zegt hij als een ontijdig geborene later, hè. Hij is de tijd eigenlijk dat de Heer Jezus zich openbaarde aan de zijnen was al voorbij. Dat heeft hij Saulus gedaan op zijn weg naar Damascus als een ontijdig geborene. Maar Barnabas, die heeft van het begin ervan, heeft hij, en dat kan niet anders door de leiding van de Heilige Geest, heeft hij op een bijzondere wijze, heeft hij dus in deze vroegere vervolger van de gemeente gezien, dat hij door de geest van God was omgezet, en van een vijand een vriend, van een vervolger een vervolger, en van een vloeker een bidder geworden was. Van ganser harte is hij aan Paulus verbonden, en hij, dat moet u ook over zeggen, hij acht eigenlijk zijn eigen naam niet, hè, om Paulus te introduceren in de gemeente. Vanaf die naam, vanaf die tijd, zijn ze van ganser harte aan elkaar en samen ook aan de Heere verbonden. We gaan naar Handelingen 11, daar komen ze naam weer tegen. Ik lees hier eerst de versen 20 tot en met vers 26. Handelingen 11, vers 20. En er waren enige Cyprische en Cyreneïsche mannen uit hen, die verstrooid waren en door het land heen gingen, welke te Antiochië gekomen zijnde spraken tot de Grieksen, verkondigende de Heer Jezus. Eventjes dit tot de Grieksen, dat is eigenlijk, dat waren de heidenen, hè? Dat waren dus niet tot de Joden, maar er waren wat mensen die zelf ook uit die heidenen kwamen, die dus dat evangelie, dus niet aan de Joden alleen, of aan de Joden, maar nadrukkelijk tegen de Grieken sprak. En dan staat er daarna, en de hand des Heren was met hen, en een groot getal geloofde en bekeerde zich tot de Heere. En het gerucht van hen kwam tot de oren der gemeente die te Jeruzalem was. En ze zonden Barnabas uit, dat hij het land doorging tot Antiochië toe. Terwijlke daar gekomen zijnde en de genade Gods ziende, werd verblijd. En vermaande hen allen, dat ze met een voornemen des harten bij de Heere zouden blijven. Gaat over Barnabas verder, want hij was een goed man. En vol des Heilige Geestes en des geloofs. En er werd een grote schare de Heere toegevoegd. En Barnabas ging uit naar Tarsen om Saulus te zoeken. En als hij hem gevonden had, bracht hij hem te Antiochië. En het is geschied dat zij een geheel jaar samen vergaderden in de gemeente en een grote schare leerden, en dat de discipelen eerste Antiochië christenen genaamd werden. Heel nadrukkelijk komen we hier eigenlijk weer de naam van Barnabas tegen, en ja, er wordt een geweldig verslag eigenlijk, de getuigenis wordt er van deze man gegeven zijn. Hè? Hij was een goed man, vol van de Heilige Geest, en dat moet u goed nemen in de zin van bijbels goed. Hè? Dat wil niet zeggen dat hij van zichzelf goed was, maar dat het die goedheid van hem, hè, dat die, je mag ook vertalen, deugdzaam, hè? Dat kwam van binnenuit, dat was door de werking van de Heilige Geest, staat er ook, hij was een goed man, en vol van de Heilige Geest, en vol van geloof, en die wordt niet zomaar voor niets van de apostelen in Jeruzalem naar Antiochië gestuurd, hij heeft daar een hele bijzondere opdracht van, om die gemeente daar, om te onderzoeken of dat dan toch werkelijk van de geest van God is. Om die gemeente te versterken, om die gemeente te leiden. Om die gemeente ook, ja, een van de apostelen doet dat niet, Petrus niet, Johannes niet. Maar Barnabas, een man die ze dus volkomen vertrouwde, een man waarvan ze weten, die vol van de Heilige Geest, hij komt daar. En als hij daar is geweest, dan vermaant hij hen allen. Hij zalft ze niet. Maar hij weet hoe moeilijk het is, niet alleen om het evangelie te horen, maar om ook bij dat evangelie te blijven. Wij kunnen wel eens gauw iemand zalven. Vroeger zei het onze oude, laat het eerst maar eens over winter en over zo, maar ik ben er niet zo voor, hoor. En dan maken we het zelf nog weer uit als het is, hè. Maar weet u, het is wel waar, we zijn dan eigenlijk een beetje bang, hè, om ze dan gelijk te vermanen, maar het is wel waar, zonder vermaning kan niemand. En bij de verkondiging van het evangelie, in de rechte prediking, er hoort ook de vermaning bij. He, anders, ja, wij zijn een hartkennis. En we zijn, en bij een die werkelijk door het woord is aangesproken, door de Heilige Geest, als het ware erbij betrokken is, die kan die kritiek wel hebben. Die kan dat wel hebben. Dat is eigenlijk, die wordt er alleen maar door gezuiverd. Want er zijn in de kennis van onze Heren zijn er twee aspecten. En de eerste is zelfkennis en de tweede is godskennis. En om vooral om tot die zelfkennis te komen, moet je eerlijk gezegd worden wie je bent. En waar je toe in staat bent. En waar je uitgegaan bent. Want we zijn niet beter. En we zijn ten diepste niet anders dan de mensen in de wereld. En dat waren toch dingen die wist op een hele bijzondere wijze deze zoon der vertroosting, deze Barnabas. En die werd dus van de apostelen werd die geacht dat hij wel in staat was en geschikt was vanwege dat hij zo vervuld was met de Heilige Geest, om als een afgezant van de apostelen te Jeruzalem naar Antiochië te gaan. En u ziet ook hoe hij zich van zijn taak kwijt. Een grote schare, vers 24, wordt er den Heere prachtig, hè. Staat nu bij de kerk toegevoegd. Waar stond ons dan begonnen? We zijn misschien wel eens blij als er iemand van een buitenkerk of van een andere kerkgenootschap naar ons overkomt. Hè? Dan wordt hij ontvangen. Maar hij werd de Heere toegevoegd. En dat is eigenlijk ook het kenmerk, mijn vrienden. God verbindt eerst aan zich. En dan aan elkaar. En vanuit die gemeenschap van verbinding met Christus, van daaruit is er een gemeenschap, want anders is het maar gezelschap. Dan kan het zo knus zijn, dan kan het zo aardig zijn. Maar de ware gemeenschap wordt gevonden, daar waardoor de geest daar eerst aan Christus verbonden is. Ik denk aan wat de Heidelbergen zegt, wat verstaat gij, is dat vraag en antwoord 55, 56. Wat verstaat gij door de gemeenschap der heiligen? Dan zeggen onze vader Hilde, dat God eerst allen en een iegelijk aan zich en aan Christus verbindt. En dat dan diegene zich schuldig moet weten en aan zijn gave, ook zijn gave meedeelt. En dat dan die ander schuldig moet zijn, zijn gave ter nutte en ter zaligheid aan de ander gewilliglijk en met vreugde uit te delen. Dus eerst is die verbinding er met de Heere. En dan komt pas de gemeenschap der heiligen ook met elkaar heel nadrukkelijk. Ziet u dat hier ook in dit gedeelte? Heel nadrukkelijk, vers 25. En vers 24. En dan, dan is dit aan de Antiochie en dan ziet hij dat er ontzaggelijk veel werk is. Heel veel. En dat er nodig hij weet van Paulus, dat hij dus niet daar is, maar dat hij dus in, hoe heet het, dat hij in Tarsus is. En dan gaat hij dus uit om, gaat hij zelf uit naar Tarsus om, staat hij toch weer Saulus te zoeken. Alhoewel hij al Paulus was, om Saulus te zoeken. En als hij gevonden had, bracht hij hem te Antiochië. En dan zijn ze er samen. Om die gemeente daar te leiden. En dan zie je dat daar een geweldige grote gemeente ontstaat. Ik denk ook dat ook voor Jeruzalem. Regelmatig natuurlijk is er contact wel geweest met de gemeente te Jeruzalem. Al was er geen telefoon en al was er ook in die tijd nog geen post. Maar dan toch via de karavaans die erheen gingen en contacten die dichtgelegd werden. Dat ze dan ook al in Jeruzalem nadrukkelijk gehoord hebben. En van het werk van Barnabas, dat wisten ze wel, maar ook van het werk van Paulus, daarvan. Dus eigenlijk, doordat hij in Antiochië door Barnabas was binnengehaald, werd Paulus van de blaam, die toch altijd om een klein beetje, je kan je dat toch wel voorstellen. Stel je voor dat, ik zal maar een heel praktisch voorbeeld noemen, dat Saulus hier in, op het eiland, in Sommelsdijk, in Middelhannes, als een briesende heel rond was gegaan. En uit je vader en moeder had hij in de gevangenis geworden, wel nog erger. Hij had zich verheugd als er een gestenigd werd van de gemeente, zoals hij dat deed bij Stefanus. En dan wordt er afgekondigd, wie preekt er volgende week een zondag? Saulus, oh, dan blijf ik thuis. Dat was zo'n vijand. Je ziet hoe de Heilige Geest eigenlijk werkt door middel van Barnabas. Om dus Saulus, en daarom zeg ik, hij schuilt als het ware achter die grote heidenapostel. Hij wordt door de Heilige Geest middelijk gebruikt om Saulus van die blaam die hem treft, om hem daarvan te zuiveren. En om hem dus geschikt te maken om een ware dienaar van het evangelie te zijn. En dat dat geen mensenwerk was, maar dat dat de werk was van de Heere, dat bewijst gemeente onze volgende schriftlezing. Twee hoofdstukken verder, Handelingen 13, vers 1 tot 5, wat ik u eerst lees, Handelingen 13. En er waren te Antiochië, in de gemeente die er was, enige profeten en leraars, namelijk Barnabas, en Simeon, genaamd Niger, en Lucius van Cyrene en Manahen, die met Herodes de Viervorst was opgevoegd, en Saulus. En als zij de Heere dienden en vasten, zijn we kwijt dat vasten, hè? Dat zijn we kwijt. Zij de Heilige Geest zondert mij af bij de Barnabas en Saulus tot het werk waartoe ik hen geroepen heb. Toen vasten en baden zij en hun de handen opgelegd hebben, lieten zij hen gaan. En deze dan uitgezonden zijde van de Heilige Geest kwamen af tot Seleucië. En vandaar scheepte ze af naar Cyprus. En gekomen zijnde te Salami verkondigen zij het woord Gods in de synagoge der Joden. En ze hadden ook Johannes tot een dienaar, dat is Johannes Marcus. Heel nadrukkelijk. Nou ziet u eigenlijk hier, mijn vrienden, heel nadrukkelijk, dat het dus geen werk was van Barnabas, maar dat de Barnabas het deed door de Heilige Geest. Want op de tijd die de Heilige Geest rijp acht, spreekt de Heilige Geest zelf. Als zij de Heere dienden, dat is de Heere Jezus wat dat betreft, en vasten, zeiden de, hoe dat gebeurde. Ik denk in die tijd waren er nog profetieën, de schrift die was nog niet totaal geïnspireerd. En in die begintijd ook, wat ik zei, dat de Heilige Geest zo nadrukkelijk en zo duidelijk werkte, zo zich uitstortte als het ware. Daar waren de gaven der profetie, was er ook veel meer. Je leest er ook verschillende dingen van, ook in het boek Handelingen. Hè. En dat zal ongetwijfeld door een van de gemeenteledigen zijn geweest, die in ene keer dan dus ging staan. En die door de Heilige Geest dan zegt, zondert mij af bij de Barnabas en Saulus tot het werk waartoe ik hen geroepen heb. Wat valt u op hierin? Kijk eens naar de volgorde van de namen. Ik zei, Barnabas schuilt helemaal achter Paulus, maar er staat Barnabas en Saulus. Het is nog steeds eigenlijk, is het Barnabas, niet alleen bij de mensen, maar ook bij de Heilige Geest, die als de zoon der vertroosting als eerste genoemd wordt. Barnabas en Saulus, zondert mij die af en zendt ze uit. En dan zie je ook een uitzendingsdienst. Ik ben toen bij die dienst geweest in Weldenberg van, we waren met heel velen, van dominee van der Bas, naar Malawi. En ik moest hier aan denken, zonder me, ik ken dominee van der Bas heel goed, is een bijzondere vriend van me. Ik heb 7,5 jaar in de commissie van toelating gezeten, en we hebben heel veel. Vanaf dat ik kruining was, reisden we 6 keer per jaar altijd samen. Dus we hebben wat samen verhandeld toen hij ook naar Suriname was. Ben ik 4 maanden voor hem ingevallen. En ik weet hoe hij er tegenover stond en hoe dat toen geweest is, hoe hij eigenlijk gegaan is. Maar ik moest echt, het is ook van de Heere geschied, hè. Zondert mij af, dat doet hij nog. Weet u wat van ons, hè? Bid de Heere des oogsters dat die arbeiders in zijn wijngaard uitstelden. Want de velden zijn wit om de oogsten. En de arbeiders zijn weinigen. Het zou maar zo'n vreugde zijn. Als ze straks zeiden, er zijn zoveel kandidaten, je hoeft niet meer te prikken. Niet dat ik zolang als de Heer roept, zal ik, en hij geeft me de kracht ervoor, zijn woord verkondigen. Maar er is geen grotere vreugde dan dat jongere vriend die de Heer bekwaamt. Ik denk dat Elia intens dankbaar was toen Elisa hem opvolgde. Het gaat niet over Elia. Het gaat over de God van Elia. En over de uitbreiding en de verkondiging van zijn woord. Barnabas en Saulus. Het werk van de Heilige Geest. Deze dan uitgezonden zijn, er staat er nog eens extra bij, hè? Uitgezonden van de Heilige Geest. Heel nadrukkelijk. En zo begint de eerste zendingsreis. En er staat er eigenlijk zo terloops bij. En zij hadden ook Johannes Marcus, tot een dienaar. Dat is volgens de overlevering de schrijver van het Marcus-evangelie. En ze hadden ook Johannes. Johannes was een volle neef van Barnabas. Die hadden ze tot een dienaar. En die gaat dus als het ware mee. Ja. En heb ik straks gezegd. De boze geest die werd geweerd uit de gemeente van Jeruzalem. Maar denk erom dat juist ook in Jeruzalem en in Antiochië dat de duivel daar rondging als een briesende leeuw zoeken die wil hij dan verslinden. Want hij moet juist diegene hebben die in de wereld zijn, die vindt hij prima. En de hypocrieten mag ook, je mag nog wel naar de kerk gaan, je mag naar de Bijbelkring komen. Je mag erbij luisteren, maar oh wee, als je voor Gods aangezicht gaat beleiden, dat je onbekeerd bent en dat je hem nodig hebt. Oh wee, als je op de plek waar God je, als je nog zo eenvoudig, waar God je gesteld hebt, gaat spreken over de liefde van God die in je woont. Dan gaat hij tekeer. Dat mag niet. Want het is zijn terrein. Hij is de overste, zegt Jezus zelf, van deze wereld. En dat gaan we zien. Al is het nou voor 100% het werk van de Heilige Geest, dan is het geen belemmering voor die boze geest om zijn verschrikkelijke werk te beginnen en voor te zetten. En we gaan daartoe voor naar Handelingen 15, vers 36 tot 40. Dat is aan het einde van het hoofdstuk over het apostelconvent. Dat staat bekend als de vergadering te Jeruzalem. Hele bijzondere vergadering. Want toen Barnabas en Paulus, of Paulus en Barnabas terugkwamen van de eerste zendingsreis en ze verslag deden, er werd er ongetwijfeld in Jeruzalem door de Joden christenen gevraagd. En hebben jullie nou die heiden ook allemaal besneden? Ja, allemaal besneden, want dat moet toch, daarmee word je toch apart gezet van de... En dan ontstaat daarover grote twisting, ook onder de apostelen. En dan roepen ze de vergadering bij, en dan doen we het eerste apostelconvent, en op dit apostelconvent spreekt Petrus, daar spreekt Saulus, Barnabas, maar daar spreekt ook Jacobus, de broeder van de Here, die het hoofd is van de gemeente te Jeruzalem, en die geeft de goede raad, die zegt, we mogen zich een juk opleggen, die wij zelf niet kunnen onderhouden, en dan wordt door de werking van de Heilige Geest, en dan wordt die besnijdenis als het ware niet meer verplichtend opgelegd. Dan geldt alleen de doop tot bekering, tot vergeving der zonden, de doop, en de drie enige doop in de naam des Vaders, des Zoon en des Heilige Geest. En dan in Handelingen 15, van het eind daarvan, dan zijn ze eigenlijk helemaal, dan kunnen ze alleen de Heere me danken dat het zo gegaan is. Hè. En dan staat er in vers 36, en na enige tijd zei Paulus tot Barnabas, laat ons nu wederkeren en bezoek onze broeders in elke stad in welke wij het woord des Heeren verkondigd hebben, hoe ze het hebben. Goeie zaak natuurlijk. En Barnabas Riet raadde aan dat zij Johannes, die genaamd is Marcus, zouden meenemen. Maar Paulus achtte billijk dat men die niet zou meenemen, hij die van Pamphylië af met hen was afgeweken en met hen niet was gegaan, meegegaan tot het werk. Hij zag die gevaren, hij zag die moeite, die ontberingen, het is Johannes Marcus teruggegaan. Je zou zeggen, hij zag het niet zitten. En de apostel Paulus zegt, nee, zo'n man moet ik zo weglopen, die mocht niet meer. En je kan je voorstellen, bloedbanden blijven trekken, hè. Ja, maar het is mijn neefie. En hij is ons toen toch ook van dienst geweest, hij was er toch bij, hij wachtte, en waarom? En de duivel lacht. En de duivel lacht. Twist. Onderling. Tussen Paulus en Barnabas. Weet u, de duivel heeft twee hoofdnamen in de Bijbel. Satan, dat is Hebreeuws, dat betekent die tegenstaat, die zich tegenoverstelt. Dat is die in zijn brute kracht. En de tweede naam is duivel, en dat is in het Grieks diabolos. En dia betekent door elkaar. En bolos komt van ballo, van werper. Wat betekent de diabolos? De door elkaar werper. Ik zeg het maar op zijn pels, die er een potje van maakt. Hij gooit ze allemaal tegenover elkaar. Dat is het werk, dan komt hij op kousenvoeten. Hij was helemaal de diabolos. In het paradijs is het niet dat God gezegd heeft. Probeer een verdeeldheid te zaaien. En hier pakt hij het. Nota bene. Bij zo'n heilig werk. Als de zendingsreis. Als het bezoeken van de gemeentes die ze door Gods genade hebben mogen stellen. Het ligt er niet om, mijn vrienden. Want er staat heel nadrukkelijk, er ontstond dan, vers 39, een verbittering. Staat in het Grieks een heel sterk woord voor verbittering. Een verbittering. Ze keken elkaar niet meer aan. Ze waren bitter tegen elkaar. Werk van de Satan. Al zo dat ze van elkaar scheiden. En dat Barnabas Marcus meenam en de Cyprus afscheepte, maar Paulus verkoos Silas en reisde heen door de genade gods van de broederen bevolen zijn. Er staat er niet bij dat Barnabas ook door de genade gods bevolen was. Ik denk tussen de regels door, dan lees je hier dat die twist tussen Paulus en Barnabas, die vanzelf vervolg in de gemeente. Ook in de gemeente waren er voor Paulus aan. Weet u, wat nou ondanks dat die twist er is, ik zou eigenlijk een vraag willen stellen. Wat nou de grote zegen nog, dat de Heer toch met een kromme stok een rechte slag doet. Weet u wat de grote zegen is hiervan? Nou is er geen één stel, maar er zijn er twee stellen die het evangelie gaan verkondigen. Paulus en Silas, en Barnabas en Johannes Marcus. En nou heeft de Heilige Geest, ondanks, wat zal die Satan getanden knarst hebben, ondanks die twist, heeft de Heilige Geest er nou twee stellen, die het evangelie gaan verkondigen in de vreemde. In de vreemde, er zijn twee zendingsparen. Ik wil eindigen, toch een beetje met door tijd. Ik wil eindigen met dit: kwaad worden en kwaad zijn is menselijk. Maar kwaad blijven is duivels. En om kwaad te blijven voor een duivels, daar bewaart de Heere in de hemel door zijn geest zijn kinderen voor. Ik ben er van mijn opa. Die had met wijlen dominee, die jonge opa de Reuver. Met de wijle dominee de Jong had een grote oneenigheid. Die was uitgerust medepredikant, daar gingen wij naar de kerk, we mochten niet meer van de familie er even toe. En mijn opa, die noemde hem Dikke Beer. En die zei, ben je ook bij de poppenkast geweest? Hij geeft poppenkast op zondags. Zo erg, zei hij. Ari, zei ook hoe met zie mijn grootmoeder. Ja. Maar hij werd ziek. En hij ging nog één keer naar de kapper. Kapperstolk, hij is later nog evangelist geweest in Nieuwe Kerk. En één keer. Ik ga toch naar de barbier. Haaltje. En op een mutsje al een paar keer onderaan. Dat stoepje staan kijken bij de dijk, bij de Scheldersbuurt. Nog eens een keer, we blijven Arie, er zal niks gebeurd zijn. En ze wou ziek dat dan goed, ze komt een trapje op. En er staat die noten binnen te praten met de Dikke Beer. Wat gebeurde er? Hij kwam bij de kapper vandaan. En hij vertelde het me later. Mijn hoophoek die zei, heb je nou met de Dikke Beer te praten? Nou heb ik aan deze kant van het graf geen vijanden meer. Hij stak over. En dominee de Jong was ziek geweest en die was net voor het eerst wezen fietsen. En opa zegt, wie het eerste dacht de Jong of dacht de Reuvergers, dat weet ik niet meer. Hij zegt, maar het was toch zo goed, want de Heere was in ons midden. Zorg de Heere zelf voor. En hier zorgt de Heere er ook zelf voor. Dat ze niet kwaad blijven. Je leest niet rechtstreeks in de Bijbel dat het goed is het goed maken. Hoeft ook niet. Dat het goed komt tussen Paulus en tussen Barnabas. Maar dat het goed geworden is. En ook tussen Paulus en tussen Johannes Marcus. Dat kan u lezen in Colossense 4 vers 10. Ik zal het u eens voorlezen. Colossense 4, het laatste hoofdstuk, vers 10, bij de groeten. U groet Aristarchus, mijn medegevangene, en Marcus, de neef van Barnabas, aangaande welke gij bevelen ontvangen hebt, zo hij tot u komt, ontvangt hem. Schrijft Paulus, die hem eerst niet mee wilde hebben. En het laatste bewijs daarvoor, dat is 2 Timotheus 4, vers 11. Daar zegt de apostel Paulus, als hij in de dodencel zit, want hij wacht op de uitvoering van zijn vonnis. Hij zegt, ik word tot een drankoffer geofferd en de tijd mijner ontbinding is aanstaande. Dus hij zit er in de dodencel. En dan zegt hij, Lucas is alleen met mij, neem Marcus mee en breng hem met u, want hij is mij zeer nut tot de dienst. En dan staat er voor het woord die dienst in het Grieks, mijn vrienden, diakonia. Diakonia, dat is prachtig. Dat is hetzelfde woord wat Jezus gebruikt. Maar ik ben in het midden van u. Als een die dient, hoos, ho, diakoon. En de diakenendienst was alleen maar uitdelen. Datgene wat ze ontvangen hebben, om dat uit te delen. En hij zegt hier heel nadrukkelijk, hij is mij zeer nut, en er staat een woord voor, bijbels nut, geestelijk nut. Hij is me zeer nut, tot de bediening. En dan ziet u dat de Heere daar zelf voor zorgt. Weet u, Barnabas is nooit een Paulus geworden. Maar Barnabas is wel een zoon der vertroosting. En Barnabas met zijn hele bijzondere gave van de Heilige Geest is een voorbeeld. Dat wij in de dienst des Heren, waar de Heer ons stelt, dat is nog zo eenvoudig, maar heel tevreden zijn met de plaats die de Heer ons geeft. en maar één wens hebben, om te getuigen dat Jezus Christus gestorven is om de zonde en opgewekt is tot onze rechtvaardigmaking. Zijn naamste is om te mogen zeggen: ik heb anderen al de rechten van uw mond met lust verteld en vletig onderwezen. En uit al de schat van het grote wereld rond is nooit die vreugd in mijn gemoed gerezen, die ik steeds in uw getuigenissen vond, door mij betracht en anderen aangeprezen, mijn vrienden. Dat is Barnabas, waar je mee zijn hart kijkt. Dat willen we samen zingen, 119 vers 7. En laten we ook zingen vers 9. 119, 7 en 9.
Thank you.
Laat ons eindigen met dankzegging. Trouwe heren, zo zijn we gekomen aan het einde van de Bijbellezing van deze avond. En aan het einde van de Bijbellezingen en van dit seizoen. Het eerste gedeelte van het nieuw begonnen jaar. Het is voor ons voorbij gesneld. We danken u ootmoedig dat we het meerdere keren ook vanavond mochten ervaren. De Heer is in deze plaats. Wat wij niet maken kunnen, wat wij niet geven kunnen, dat kunt u geven. En dat doet u ook. Heere, zou u ook van deze avond zelf verheerlijkt mogen worden. En u zelf ook in onze harten en levens verheerlijken. Dat we een Barnabas mogen zijn. En ook al zijn we dan geen zoon, maar een dochter. Gode zij dank. Dat bij de zonen de dochters zijn inbegrepen. En dat ze u een plaats krijgen onder de zonen. Geeft u dan, Heere, dat we zo als een Barnabas of als een Bernardine op die plaats waar u ons geroepen en gesteld hebt, mogen handelen en mogen wandelen overeenkomstig de zin en mening van uw Heilige Geest. En dat we steeds maar weer leren vragen, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? We danken u ootmoedig voor al het goede wat u ons hebt geschonken. We danken u dat ook namens de gemeente door de kerkenraad de beroep is uitgebracht op onze vriend en broeder en de oude. We kennen hem. En we weten hoe bijzonder ernstig hij de roeping van u neemt. Wilt u het op zijn hart binden? Wilt u ervoor bewaren dat hij zelf een beslissing zal nemen? Maar dat hij nou in diepe afhankelijkheid van u het nou alleen maar mag verwachten, want gij zijt de grote opperredder. En gij zegt tot deze ga, zoals de dominee kapitein, en tot een ander komt. En hier in biddend opzien, dat mogen we weten van de kerkenraad, is dit beroep uitgebracht. Maar mag het nou zijn, Heer, dat gij zelf het ook duidelijk maakt, want ten diepste heeft onze broeder Nelis twee beroepen. Dat is medic en Heer. En soms dik en meneer ze. En dan weet u het, Heer. En dan leggen we het voor u neer. En als die zelf mag komen, mag die dan alleen maar komen. Zoals we dat samen hebben gelezen. Geleid en gezonden door uw Heilige Geest, want dan heeft hij ook een boodschap. Dan heeft hij ook een opdracht. Dan zal hij ook vruchten zien op de bediening van het woord. Trouwe God, en Vader in onze Heer Jezus Christus, wil om Jezus wil door uw Heilige Geest al het zondige vergeven wat er vanavond was. Wellicht hij vanzelf bedoeld. We zijn ergens te goed voor. Wellicht hebben we te weinig goed gesproken van u. Ook dat ligt ons. Wellicht heeft de Satan ons luren gelegd. Wilt u zijn rijk afbreken? En uw koninkrijk doen komen? Gaat u met de gemeente die is samengekomen, met de gemeente die thuis luistert, met de gemeente die elders was, ook met hen die het niet nodig vinden om door de week ook nog onderwijs te ontvangen uit uw woord, Heere. Vindt u het wel nodig om ze op de hart te binden? Geef uw zegen. Wees met een wereld verloren in zonde en schuld. Vergeef. Als we ook als gereformeerde gezin, zoals ze dat vanavond nog in de krant lazen, te veel de dingen naspreken van de wereld, zonder dat we het woord van God erbij laten spreken. Want gij regeert. En gij zijt. Gij hebt alle macht. in hemel en op aarde. En het duurt alleen maar zolang als gij het wil. Zegen zo, Heere, de bediening van uw woord wereldwijd. Zegen de gemeente. Zegen door meneer Schinkelzoek. Het werk zegen de consument. Zegen ons. De plaats waar u ons gesteld hebt. Tot roem van uw genade. En tot zaligheid van anderen. Tot bevestiging van het allerheiligst geloof. Dat u het hebt gewerkt en dat u het hebt, dat u het ook versterkt. Ook in ons hart en leven. En dat tot uw eer en onze zaligheid. Amen. Wel thuis allemaal, ik geef u nog bij de deur een hand.
Ja, zoals u al zei, het was de laatste bijbellezing voor dit seizoen. En we willen u dan ook hartelijk bedanken namens alle aanwezigen die avonden. Namens de kerktelefoonluisteraars, namens de kerkraad ook. En dat u dat willen doen voor ons nadat dominee Kaptein weggegaan is. Nou, het waren zeer boeiende, mooie avonden. Waar het licht viel op wat minder bekende gelovigen uit de Bijbel. Wat veel onderwijs gaf. En, ja, we gaf altijd heel persoonlijke lezingen. En ook de persoonlijke hand na afloop hebben we gewaardeerd. Dus als blijk daarvan willen we u nog een klein geitje meegeven. Ik weet niet wat er precies in zit, maar alsjeblieft. Heel hartelijk bedankt. En God zegen ook toegewenst namens alles.